Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik vond het grappig ook om te zien dat Van Gaal, die in zekere zin natuurlijk Duitser is dan de Duitsers zelf, dat die gewoon zegt, ah, die mensenrechten, dat gezeik, weet je wel, we gaan nu voetballen. And there used to be a ballpark where the field was warm and green
and the people played their crazy game with a joy I'd never seen. Welkom iedereen bij aflevering 5 van de Hartgras podcast. Verslik je nou je cappuccino,
Suze? Ik gewoon een beetje.
Omdat de opname loopt, maar mijn neus ook.
Ja.
Oranje koorts, hè, denk ik, Frans.
Mooi. Ah ja, het is gek, het WK in de winter. Ik ben ook verkouden. We zijn helemaal in de war.
Jij loopt al heel lang mee, Frans. Ben jij ooit verkouden geweest tijdens een WK of een EK?
Nee, dus nee. Het is helemaal in de war. Maar ja, ik zit ook in een Braziliaans shirtje. Dus misschien heeft dat ermee te maken dat je krijgt toch iets zomers over je.
Met zeker een decolleté, hè? Ik bedoel, ja, als je kou wil vatten.
Een Braziliaan dan kan het hebben.
Ja, nee, heel goed.
En Frans Tomezen kan het ook hebben. En ja. Suze van Kleef dus ook hier bij aflevering 5 van de Hartgras podcast. Tijdens het WK, elke dag, ongeveer 30 minuten. Ik kan me voorstellen dat we er iets overheen gaan, want we hebben veel te bespreken. Maar de regisseur houdt ons scherp in de gaten. Ja, Brazilië shirt. Eventjes maar meteen over beginnen. Inderdaad, lage decolleté. Welk jaar is dit?
Dit shirt is van 2018, omdat Hartgras dat uitdeelde aan zijn trouwe medewerkers. Toen het WK natuurlijk desastreuze, voor Brazilië desastreuze WK 2018. Dus het bracht geen geluk dat wij dat allemaal droegen. Maar oorspronkelijk is het shirt uit, ik denk uit 58, het eerste shirt.
Ja. Ja, prachtig.
Scherp V-halsje hoor.
Ja, heel mooi.
Mooi.
Ja. Het waren toen nog natuurlijk echte jongens van het strand, hè, die voetbalden daar.
Ja, en gisteren hebben we ook weer een staaltje gezien als Os op het strand speelde. Want Brazilië zat er heel lekker, ontspannen en gedisciplineerd in.
Ja, heerlijk toch? Ja,
maar Suze, hoe heb jij het beleefd?
Nou ja, die eerste helft was het. Ik vond het eigenlijk geduldig. Ik dacht, nou ja, ze wachten gewoon op het juiste moment. Hè. Servië verdedigde denk ik goed compact, waardoor Brazilië enigszins moeite had om er doorheen te komen. Maar wel met de volle overtuiging van het gaat zo direct wel lopen. En dat gebeurde in de tweede helft ook.
Ja, ze hebben volgens mij geen enkele keer op doel geschoten, die Serviërs.
Dus nee.
Bij ons begon de zon spontaan te schijnen. Dat was wel. Ik vond dat fantastisch. Ik vond het leukste moment van het WK.
Want dat viel jou eigenlijk meer op, Frans? Dat ze verdedigend zo sterk stonden, dat ze aanvallend zo goed waren?
Alles. Verdedigend. Ze hebben natuurlijk misschien wel een van de beste verdedigingen van het hele toernooi. Ja. Met Casemiro als controleur. Marquinhos is fantastisch bij Paris Saint-Germain al. En Thiago Silva, die verbaast natuurlijk iedereen steeds met zijn zoveelste comeback. Hè? Want in 2018 stond hij nog te janken om zijn moeder, dat hij met 7-1 werd afgedroogd door mijn vrienden uit van Over de Rijn, zou ik maar zeggen.
Daar moeten we het ook nog even over hebben.
Maar het is gewoon opvallender, omdat je kent al die namen van die aanvallers. Hè? Ja. En dan staat het ook verdedigend ook nog eens zo. En dan stel je dus in staat dat er dit soort
dingen nou ja, alleen wat je mist zijn die backs, hè, dus die vliegende backs die ze altijd hadden. Alves, Roberto Cafu. Carlos, Marcelo, Cafu. Ja. Hè, die erin vlogen. En nu zijn dat toch wel bedachtzame types. En die Danilo, dat is eigenlijk meer een soort Braziliaanse sloper dan een echte Braziliaanse back bijvoorbeeld.
Maar daardoor floreren misschien wel weer de voorhoede spelers nog meer, toch? Dat ja, je moet natuurlijk een paar van die
harde jongens erin hebben. En die Alessandro viel me ook mee. Die vind ik altijd verschrikkelijk bij Juventus. Maar die deed het nu ook goed.
Zelfs. Maar laten we lekker tempo erin houden. Moeten ze niet misschien meteen de koning dan uitroepen in deze wedstrijd?
Ja, dat is niet zo moeilijk, denk ik.
De bicicleta. Oh. Ja. Bijna naar Ajax gegaan, toch, deze
ja,
man nog?
Ja, een ja, ja, tijd af. Geleden al. Het schijnt, tenminste, dat ik las dat van in een tweet van Renze Berenpoot. Renze, laat je horen. Geweldige redacteur die bij de NOS onder andere het voorbereidt. En die schreef dat Mark Overmars hem had willen hebben. Ja. En dat die transfer op het laatst is afgeketst. En dat dat wel een moment was dat er een ommekeer werd gemaakt in het denken bij Ajax. Van misschien moeten we toch de portemonnees gaan trekken. En toen zijn Tadic et cetera gekomen.
Ja, dat en is... Anthony natuurlijk. Ja. Anthony was de nieuwe Braziliaan toen. En die trouwens ook een waargemaakt. Dus die Richarlison hadden ze toen best... Ik geloof dat hij 20 miljoen moest kosten toen. En dat werd toen te veel gevonden. Maar hij was toen al zo goed. Hij wilde ook wel liever naar de Premier League.
Maar speelde, de koning is dus... Je sprak het mooi uit. Richarlison. Maar iets meer op zijn Frans bijna.
Ja, jongen, Richarlison.
Maar die stond dus in de spits in plaats van die Gabriel Jesus dan. Of hoe, dat begreep ik niet helemaal qua opstelling.
Ja, ik...
Dat is de spits van Arsenal. Ja, die floreert in de Premier League.
Ja, maar deze staat er wel vaker in. En dat is wel voorspeld door veel mensen. Als de diepe spits en dan Neymar erachter.
Nou, ik heb dus Gabriel Jesus als topscorer in mijn poeltje.
Denk maar die speelt, maar die dat komt er dat nog een fout in. Is.
Ja, ja, maar die Rafinha, die is toch ook bij hij is niet altijd even geweldig. Die maakt het niet altijd waar, vind ik. Dus die vond ik ook de detonerende aanvaller eigenlijk. Ja. Dus het kan wel zijn dat die eruit...
Dat ze een beetje gaan schuiven.
Ja, ja, als je die luxe hebt... Hè,
dan... Wat een elftal.
Nou, maar dit is echt niet normaal. En want van... Vinicius was ook gewoon geweldig.
Vinicius, want Henk zei nog... de snelste vleugelspitsen zitten
bij... Mbappé, ja.
En
Dembele.
En Dembele. En nu, nou ja, die...
Vinicius kan er ook wel...
Weet je wat ik heel lekker vind? Ik heb natuurlijk de afleveringen geluisterd van Hartgras deze week ook. En wij zijn zulke blije kinderen, zulke blije eieren... in vergelijking met wat ik af en toe voorbij hoorde. Michel van Egmond. En ik hou van hem, maar...
Nee, maar je kijkt toch het WK voor... Maar Frank, je kijkt toch het WK voor zulk voetbal... Dat die Brazilianen zijn ook heel anders met elkaar als het draait... dan in die Europese teams. Ik vind het ook een... altijd een verademing om ze met elkaar te zien.
Maar om eventjes de sfeer en de blijheid te temperen... Duitsland, Frans. Er is veel om gevraagd online... of jij daar een kleine analyse over wil geven. Jij als Duitsland liefhebber en hater.
Expert, zou
expert,
ik
ja.
Oh ja, het is natuurlijk een neergang die eigenlijk al langer gaande is. Natuurlijk, hè. De opgang in, als Duitsland als beschaafd land... houdt gelijke tred met de neergang in het resultaat.
Het is een beetje of-of.
Ze zijn mooi gaan voetballen. Ze zijn ook Nederland gaan lijken. Hè? Overal een mening. Ze hebben ook altijd overal een ethische mening over tegenwoordig Duitsers. Over kernenergie en over mensenrechten. Maar dat gaat toch ten koste van de hardheid en de meedogenloosheid. Dus ik vond het grappig ook om te zien dat Van Gaal, die in zekere zin natuurlijk Duitser is dan de Duitsers zelf, dat die gewoon zegt, ah, die mensenrechten, dat gezeik, weet je wel. We gaan nu voetballen. We hebben die gastarbeiders hebben we eventjes een balletje laten zien. En nu is het afgelopen, one love banden, dat leidt alleen maar af. Terwijl de Duitsers zijn natuurlijk de hele voorbereiding bezig geweest. Zullen we onze hand voor onze mond houden?
Al vond ik dat wel even voordat jawel, we alleen nee, maar... Dat is prima. Heel sterk.
Nee, maar ik leg uit waarom de Duitser, zou maar zeggen, niet meer meedogenloos is. Die houdt zich met die zaken nu bezig. Dat is natuurlijk heel lovenswaardig. Ze hebben ook, het is ook niet meer een wit elftal. Vroeger kon je de Duitsers eigenlijk niet onderscheiden. Ze waren allemaal blond en wit. Hè? En ze liepen heel hard. Hè? En nu hebben ze alle kleuren van de regenboog. En dus het heeft in maatschappelijk opzicht zijn ze vooruit gegaan. Maar voetbaltechnisch, zou ik maar zeggen, win je de oorlog er niet meer mee.
Mooi, dus je zit even refereert aan de oorlog. Ja. Wat Van Gaal had het ook over teamdiscipline in zijn persconferentie qua Duitsland. Dat ze dat niet konden volhouden. En dat is volgens mij precies ook wat jij zegt.
Zij hebben een sterrensysteem. Wij hebben een kadaverdiscipline. He, wij hebben al die Duitse dingen overgenomen. Van het team is belangrijker dan het individu.
Ja.
Maar bij de Duitsers zijn de individuen belangrijker. Sané, Gnabry, al die sterren. Daar draait het nu om. En daarom gaat het mis.
Komen ze er bovenop? Overleven ze de poolfase?
Nee, natuurlijk niet. Want in Spanje die zijn ontketend. En iedereen, dat is het lullig voor Duitsland. Door de geschiedenis wil iedereen van Duitsland winnen. Zelfs al is het voor de pool niet meer nodig. Dan wil je altijd van winnen.
Denk je dat wereldwijd een gevoel is?
Ja, ik denk dat dat natuurlijk wel bij de Engelsen en de Nederlanders het sterkst en de Fransen.
Maar bij de Engelsen is het inderdaad echt, nou, echt niet normaal. Ja. Nee, maar bij de Nederlanders heb ik het idee, met alle respect, zo'n schitterende uitdrukking, met alle respect, of gezegd, of hoe we dat ook noemen, dat een jongere generatie wat minder boos is op Duitsland dan een oudere generatie.
Nee, maar dit is het misverstand. Ik denk niet dat wij ook nu nog van Duitsland willen winnen vanwege de oorlog. Nee. Wij willen nu winnen om die onuitstaanbare suprematie, dat ze met slechte elftallen zo vaak wereldkampioen zijn geworden. Dat Klose de topscorer alle tijden is. Dat is toch een smet op het wereldvoetbal. dat is verschrikkelijk. Dus ik zit altijd te kijken, komt er nu eens een keer een spits, al is het maar Ronaldo of weet ik wat.
Dan maar Ronaldo.
Die Klose van die troon stoot.
Klote Klose.
maar dat is nu voorbij. Ik geniet van die Bayern München is een van de mooiste elftallen, clubelftallen en het Duitse elftal op papier ook. Maar ze hebben niet dus meer de toernooimentaliteit om te groeien. Weet ik wat, ze liggen er nu ook weer, denk ik, in de voorronde gewoon weer uit.
Ja, denk ik ook wel.
Het is bijna een soort hoogmoed-idee, kreeg ik bij die wedstrijd. Hè? Dat je dan, nou ja, oké, we hebben een keer gescoord. We gaan hem wel tegen Japan. Hè? We spelen hem wel even uit. En dan vervolgens krijg je een tegengoal, stort het gewoon helemaal in.
Ja.
Het is inderdaad een mentaal iets. Ja, want ik denk dat als je kijkt puur naar die eerste elf, dat het gewoon een hartstikke goed elftal is. Ja. Dat kwalitatief gezien echt een heel goed elftal is. Maar het was gewoon ineens helemaal over.
Ja, nou hebben ze verdedigend.
Gingen maar door natuurlijk.
Ze hebben verdedigend natuurlijk wel problemen. Want er werd wel, die Zule werd er op een gegeven moment wel omhoog geschreven. Maar dat was natuurlijk, is natuurlijk toch wel een redelijke. Het is hun De Ligt, zal ik maar zeggen. Eigenlijk zo iemand waar je toch niet echt van op aan kan. En Rüdiger is echt goed natuurlijk, als enige.
En Neuer natuurlijk wel.
En die Slotterbeck, ja. Die is natuurlijk bij Borussia staat ook maar ergens, weet ik waar. Het is ook een middelmatige club geworden. Dus dan ben je wij zeuren over Noppert, maar zij moeten eigenlijk zeuren dat er zoveel spelers van Borussia Dortmund in staan, terwijl die helemaal niks van bakken. Hè?
Zeuren wij over Noppert? Dat het een raar verhaal is dat hij er staat, maar hij doet het fantastisch toch, tot nu toe?
Nou, in de Hartgras podcast wordt wel voorspeld dat hij zijn blunder gaat maken en ons de WK gaat kosten. Ik denk dat
Ik denk
overigens niet dat Noppert gaat zijn. Ik denk dat toch wel meer zullen aan bijdragen, want...
Ja, want hoe zitten jullie in de wedstrijd als het gaat om... Nou, ik wilde eigenlijk nog heel even, voordat we vooruit gaan blikken, heel even Ronaldo, dat viel ook al natuurlijk. Ja, het is een teringleier, maar wel een hele goede teringleier. Want hij scoort, hij sleurt, hij doet. Het is wel... En er werd, wat mij opviel tijdens na zijn doelpunt, want het ging natuurlijk het verhaal dat hij niet lekker in de groep lag, ook bij Portugal. Iedereen! Maar ook van de reservebank kwam aangerend.
Ja, opluchting, doelpunt. Iedereen gewoon blij. Maar ik denk echt niet dat heel veel zegt over hoe hij in de groep ligt.
Ik denk het wel. Jij niet?
Ja, jij denkt dat iedereen gewoon lekker op de reservebank blijft zitten van, nou, als Ronaldo scoort, dan juich ik niet.
Nee, maar je kan toch ook gewoon bij de reservebank juichen? Ze rennen naar hem toe.
Ja, nou ja, ik denk dat het gaat over opluchting en over hopen dat je daardoor verder komt en dat Ronaldo daardoor ontketend is, et cetera. Ik denk niet dat je dan meteen heel goed in de groep ligt.
Nee, maar niet zo slecht als men dacht. Hè? Je zag van voor het WK dat filmpje met Bruno Fernandes, dat ze elkaar de hand schudden en dat het daar was een soort van, als blikken konden doden. Dan lagen ze nu allebei nog steeds in die kleedkamer. Dat gevoel had ik helemaal niet. Hij werd zelf weer helemaal opgenomen in de groep. En jij bent daar eigenlijk niet mee eens, Suze.
Nou ja, ik weet het gewoon eigenlijk niet. Ik vind het niet veel zeggen dat je bij bent met een doelpunt. Laat ik het zo zeggen. Ik zie eigenlijk geen training. Ik zie niet hoe ze met elkaar omgaan, et cetera. Dus ik weet niet of dat het doorslaggevende bewijs is.
Maar Ronaldo zelf wel weigert te juichen als zijn team scoort. Hè? Dat heeft hij best vaak gedaan. Ja, goed, dus dat...
Hij schoot die penalty overigens geweldig in. Ja, dat moet je ook gewoon maar durven. Hè? Ik bedoel, Lewandowski die bezwijkt onder dit soort druk. Schuifertje, slecht ingeschoten. Ja, Ronaldo slecht. Doet gewoon bam.
Bam.
Ja, onhoudbaar.
Ik zag wel aan mijn zoon, die 19 is, die echt helemaal opgegroeid is met de Ronaldo-verering. En dat naarmate die, laat ik zeggen, de jaren des onderscheids bereikte, steeds kritischer werd over Ronaldo. Die was wel helemaal in zijn nopjes dat Ronaldo het toch weer flikte.
Ja.
Maar die jongens vinden statistiek ook belangrijk. Hè? Op vijf WK scoren en weet ik wat.
Ik wil daar graag even wat over zeggen.
Ja,
want er wordt overigens gezegd, de eerste speler die op 5 WK's scoort, het is de eerste mannelijke speler die op 5 WK's scoort. Want in 2019 scoorde Marta, de Braziliaanse beste speelster ooit, op haar 5e WK.
Lekker. Ja. Bij deze. En daarvoor luister je de Hartgras podcast. Ja. Voor dit soort feitjes. Toch? Ja, vind ik heel mooi.
Ik heb hier trouwens nog heel even over Ronaldo. Want ja, graag. Het toch ook fascinerende persoonlijkheid
daarom,
vinden.
Ja.
Hij wordt dan gewisseld en dan staat hij weer langs die kant. Als een gek te coachen. En dan, ik krijg even de Tadic'tje. Ja. Je hebt wel twee figuren. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, ik moet zeggen dat ik echt de anti-Ronaldo ben. Cristiano Ronaldo. Maar dat ik hem nu in zo'n toernooi dan wel weer... Ik kan het wel weer waarderen. Die bevlogenheid, echt die passie. Wat ik
was
zo...
wel mooi bij het volkslied, hè? Zeg je hem toen?
Janken
ja,
al.
Ja, hij had echt emoties.
En dat vind ik toch wel... Het is, hij heeft zich echt misdragen bij Manchester United en zo. Dus hij heeft enorm de schijn tegen. Maar dat je dan toch en belangrijk bent voor je team... en dan staat er janken bij het volkslied... en dan blijft coachen, ook als je gewisseld bent. Ja, dat kan ik toch niet, je niet leuk vinden.
Nee, dat heb ik. En hij wordt natuurlijk altijd in beeld gebracht. Ja, met, ja, die, ja. Hè, met die blunder van die keeper op het laatste. Ja. Bijna 3-3.
Dat was wel schitterend, hè?
En dan zag je hem ook zo van... Ja, ja.
Naar zijn hoofd grijpend. Ja. Wat gebeurt hier?
Dat nee, maar dat zie je dat hij toch... Het blijft toch een jongetje dat graag voetbalt. Hè? Dus dat zit dus er toch leuk. Altijd in bij hem. En hij wil altijd winnen en hij kan niet tegen zijn verlies. En, het is natuurlijk een onuitstaanbaar verwend kreng, maar hij wil wel altijd voetballen en winnen. Hij houdt wel van voetbal. En ik wil ook daarbij zeggen, het is voor hem natuurlijk ook moeilijk. Wij zijn natuurlijk pro Ten Hag. Maar Ten Hag is misschien natuurlijk ook wel een vuile strateeg... die hem op met voorbedachte raden in een onmogelijke situatie heeft gedwongen. Hè? Dus die wissel 3 minuten voor tijd. Ja, dat heeft Ten Hag ook nooit uitgelegd wat daar nou tactisch het nut van was. Hè? Dat is toch om te laten...
Misschien heeft Ten Hag ook wel steken laten vallen in de behandeling van de grote Ronaldo.
Ja, dat vond ik zelf. Ja, natuurlijk moet hij niet weglopen. Maar wat is de lol daarvan om een van de beste spelers aller tijden 3 minuten voor tijd te laten invallen?
Even laten zien wie de baas is, toch?
Ja, maar dan ben je dus een lul. Dus
ja. Ja.
Qua people management is er nog wel wat aan te winnen, denk ik.
Ja.
Eens. Oh, hebben we toch voor Ronaldo opgenomen?
Ja, vind ik leuk.
Verrassende podcast.
Over lullen gesproken. De gouden pik van Gaal. Wat denken we ervan vanavond tegen Ecuador? Ik zie bij jou, je hebt heel veel A4'tjes voor je neus liggen.
Ja,
dat vind ik best wel imponerend eigenlijk. Ja. Ik heb op mijn telefoon wat notities gemaakt. Maar wat heb je voor Nederland-Ecuador opgeschreven of uitgezocht of bedacht in je hoofd?
Ik denk dat het een... 1-1 wordt, als ik meteen maar even een voorspelling mag geven. Ik denk dat Ecuador... Het is wel Valencia, of die wel of niet speelt, is denk ik wel vrij belangrijk. Want Ecuador kan eigenlijk niet scoren. Nee. Dat is iets wat ingewikkeld is bij dat team. Zelfs tegen het zeer belabberde Qatar hebben ze maar 2 keer gescoord. Ja. En in de wedstrijden daarvoor scoorden ze geloof ik 2 goals in 7 wedstrijden. Hè. Dus ze hebben wel moeite met scoren. Dus... Maar laten we ervan uitgaan dat Valencia speelt. Die maakt wel een goal, denk ik. En ja, Nederland vind ik moeizaam. En geloof je moet. Ecuador is echt wel een lastig team. Want na het feit dat ze zelf niet scoren, krijgen ze ook geen doelpunten tegen.
Ja, maar dat heeft ermee te maken. Ze spelen op 3.000, 4.000 meter hoogte. Dus al die teams die komen al helemaal uitgeput die berg op.
Ja.
En die zijn dan niet geacclimatiseerd. En dan... Als je dan gelijk speelt 0-0, dat is niet je verdienste, maar dat is de uitputting van de tegenstander die wij spreken, die dat veld niet meer overkomt.
Ja, als je in de WK-kwalificatie Brazilië en Argentinië op gelijk spel houdt, dan denk ik dat je het op zich qua organisatie best wel goed hebt.
Dat doen ze thuis. Ze hebben een hele bizarre thuisscore. Dus ik ben daar niet zo van onder de indruk. Ik denk gewoon dat ze heel laf gaan voetballen nu, dat ze gewoon met... eentje, die Valencia op de middenlijn gaat staan en de rest gewoon in 2 rijen voor de pot gaan hangen.
En wat zou Nederland moeten doen dan? Omdat dat
nou ja, allemaal technische spelers opstellen, zoals Berghuizen hoort dat niet ter discussie, maar altijd erin zetten. Mm-hmm. Berghuizen is ook zulke wedstrijden. Allemaal...
Dus geen Klaassen, geen Werken, geen Redden.
Geen Droon.
Klaassen, misschien wel, want die gooit toch wel, zorgt toch voor diepgang achter die verdediging.
Ja, Blind hem eroverheen gooien.
Nee, maar allemaal erin en Koopmeiners erin. En ik zou misschien zelfs Bergwijn eruit halen.
Nou, die komt bijna niet de discussie te staan. Maar die speelde toch echt een verschrikkelijke wedstrijd.
Nou, ik heb hem niet gezien. Speelde niet.
Nee, alleen maar in het begin miste hij die bal die Gakpo voorgaf. Ja. En verder heeft hij toch... Dus laat inderdaad... Maar ja, ga je dan met Gakpo en Depay beginnen bijvoorbeeld?
Ja, Gakpo en Depay. En dan daar Klaassen achter en Berghuis rechts half... En
links de Jong
en links de Frenkie.
Ja. En Koopmeiners riep je ook.
Dan, ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wisselen. Moet Memphis eruit. En dan kan je kijken hoe je gaat schuiven.
Ja, ik denk niet dat Van Gaal begint met Memphis.
Nee, ik denk het ook niet. Het is ook wel goed.
Zou wel slimmer zijn.
Ja, ik heb daar eigenlijk ook wel voor.
Goed in je microfoon praten.
Oh ja. Dat is ook een theorie, namelijk dat je weet nooit hoe lang ze goed blijven. En als je ze pas, hè, als je dat verhaal, ja, ik kan 45 minuten spelen, maar misschien kan die wel 60 minuten spelen. Dan is het veel handiger om ermee te beginnen.
Maar is het niet het idee van een leeuw in een kooi en hem hongerig maken en als je dan die kooi open doet, dat hij dan bam! Dat
ja, echt, ik heb dat daar niet zo heel veel mee. Ik denk dat die jongen gewoon minuten moet maken, om maar even een voetbaluitdrukking te gebruiken. En ja, inderdaad, zo lang mogelijk doen. Maar nou ja, de eerste helft duurt sowieso 55 minuten.
Daarom laten
we nu al vastleggen. Dus hopelijk houdt hij dat vol. En dan hopelijk sta je dan al vol voor. En dan kan je gaan wisselen.
Ja.
Maar hem in de tweede helft. Ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens met deze opstelling, die beginopstelling.
En achterin dan? Want daar hebben we het nog niet besproken. Dumfries lijkt me, Blind lijkt me, Aker lijkt me en Van Dijk. En dan Timber.
Ja, want je moet gaan voetballen. Je hebt, je hoeft geen power en kopkracht te hebben zoals je dat tegen Senegal, het argument van Gaal, was. Ik denk dat je gewoon heel hoog baltempo moet en dat Timber in moet gaan dribbelen en die steekpases et cetera moet gaan verzorgen.
Ja, daarbij kwam dat de licht los van tactiek. Ja. Sowieso de zwakste speler was met Bergwijn trouwens.
Doet jouw Ajax hart niet een beetje pijn? Ja, ik grijp ook naar mijn hart. Jij kijkt heel verwonderlijk. Wat is Frank allemaal?
Ik geloof dat Franks Ajax hart in ieder geval wel pijn doet.
Mijn Ajax hart, als ik dan de licht zo zie van hoe goed hij was inderdaad bij ons. En dat hij dan nu in het Nederlands elftal zal lopen te schutteren. Doet mijn Ajax hart pijn.
Ja, mij ook. Natuurlijk heb je wel sympathie voor. Maar ik moet zeggen, de liefde is wel bekoeld al via Juventus. Bayern, ik ben hem eerlijk gezegd een klein beetje uit het oog verloren. Ik vind het wel eens jammer dat hij niet naar Barcelona is gegaan als vervanger van Piqué. Hè, dat doet nu die Garcia en ik denk dat had hij ook wel gekund.
Terwijl we ook wel af en toe medelijden hebben met Frenkie over de stap die hij heeft genomen.
Ja, maar uiteindelijk is hij wel...
Dat zou hetzelfde moment zijn geweest. Ja. Hè? Nee, dat alle twee naar Barcelona zijn geweest.
Het is hindsight, hè? Dus het is terugblikkend denk je dat. Nee, toen zeker niet. Want toen dacht je, hij heeft het slim gedaan. En Frenkie is de loser van de transfermarkt.
Terwijl omdat hij zijn poot stijf heeft gehouden nu, Frenkie de Jong, bij Barcelona, lijkt het allemaal wel weer een beetje te gaan draaien, toch?
Ja, dat is korte termijn. Ik durf nog niet op de langere termijn. Ik vind het zo'n moeilijke club op dit moment. En zo onbetrouwbaar. Waar. Hij heeft er nog steeds hartstikke ruzie mee. Hij heeft laatst ook weer zo'n... Of in ieder geval, hij is boos op de club. Ja. Hè? Want die hebben allerlei... hij zegt, ik heb de details van de afspraken en het contract niet gelekt. Dus dan moet het de club zijn. Nou, dat vind ik nog steeds vrij ongezellig als dat je werkgever is.
Ja, dat is...
Maar ja, dat is natuurlijk met het voetbal. Dat blijkt door die FIFA natuurlijk ook wel. Het is natuurlijk... Wij doen de hele tijd of we nog naar een pleintjes voetbal kijken.
Ja,
terwijl het natuurlijk al lang in handen is van allemaal misdadigers en schurken en oplichters en
maar zijn we niet bewust naïef ook? Ook nu met WK. Kijk, we weten allemaal wat er allemaal speelt. En toch zit ik te verheugen op deze podcast. Te verheugen op de 11 uur wedstrijd. Te verheugen op...
Kunnen dingen niet naast elkaar bestaan?
Ja. Nee, zeker,
ik heb niet
zeker.
Het idee dat we enorm naïef in dit toernooi staan. Volgens mij gaat het echt heel veel over de schurken van de FIFA en de slippendragers van de emir, et cetera. Dus volgens mij bestaat dit naast elkaar.
Ja.
Hè? En dat het toch
maar geen WK's
het plezier van op het veld ook er is. En het plezier dat naast het veld volledig verpest is.
Nee, en die hypocrisie is natuurlijk het smeermiddel van onze hele maatschappij geworden. Natuurlijk, iedereen is hypocriet en weet ik wat, hè? Wij wandelen ook lekker door de duinen en het is hartstikke groen van de stikstof. En dan denk je toch, lekker, kom hier helemaal tot rust, weet je wel. Terwijl de hele natuur naar de kloten gaat. En wat je niet kunt zien, allerlei diersoorten uitsterven die te klein zijn natuurlijk om waar te nemen. Allerlei insecten en dingen, maar daar sluit je natuurlijk ook je ogen voor.
Hypocrisie is meer middel van onze samenleving.
Ja, ik vond het ook met die affaire van Matthijs, mag Henk niet over hebben, maar de hypocrisie van dat Matthijs, zou ik maar zeggen, als enige alles gedaan heeft, is onvoorstelbaar, vind ik.
Nou ja, het is wel, ik had op Twitter even gegooid waar we het over moesten hebben nog, hè, in deze Hartgras podcast. Ik denk ook even iedereen erbij betrekken. Ik kwam inderdaad wel Matthijs ook naar voren, omdat hij ook onderdeel is van Hartgras, maar bij deze besproken, denk ik. Ballenjongenstraag. Ik kreeg het verwijt dat op Twitter viel het mensen op dat de ballenjongens heel traag waren. En toen ben ik daarop gaan letten. Er staan niet, zoals bij Champions League wedstrijden, overal mannetjes die meteen al met een bal klaarstaan om hem terug te gooien.
Zijn ook ballenmeisjes?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is mij niet opgevallen.
Ik ga in Qatar vandaag enorm
nou ja, het is wel. Maar vaak is de bal ook even weg namelijk. En je ziet ook irritatie bij de voetballers. Ik zag volgens mij bij Denemarken, Christensen was een paar keer echt... Christensen is natuurlijk sowieso een mooie rechtsback. Maar die zich op een hele rare...
Gaat jouw Ajax hart daar ook weer harder
op? Nee, dan gaat hij van bloeden. Maar dat de bal best wel vaak weg was. Maar ik dacht, is het jullie ook opgevallen?
Nog niet, bij maar deze speciaal... Letter op?
De temperatuur in de stadions, is dat al bekend? Want er is een airco.
Weet ja, u? Nou ja, mijn collega's van de NOS zitten met lange broeken en truien, et cetera. Ja, nee, het is hartstikke koud. Ja.
Echt waar?
Ja.
Nou, wat grappig.
Nou, is het wel zo in de woestijn, dat weet ik uit ervaring, als de zon ondergaat, wordt het heel koud. Oh ja. Dus het is ook in de zomer, het is een raar...
Koelt snel af.
Koelt heel snel af, ja. Dus dat kan verklaren als je bij Brazilië zat, dat je het heel koud had, als de zon onder is.
Ja, want ze spelen eigenlijk best wel laat dan, hè? Want het is 2 uur tijdsverschil, om 10 uur 's avonds spelen ze daarna nog een wedstrijd.
Ja.
Over de NOS gesproken, wat mij dan ook nog opviel, de stream, hè? Ik kijk veel de stream.
Oké.
Okay. Dat je kan terug... Ja. Klikken op die hoogtepunten.
Ja,
oh,
dit is
echt... shit, Frans.
Ja. The future is now, hè? Ja, daar zijn we ook heel tevreden mee. Maar, dat is geweldig, toch?
Ja, maar dan zie je ook van die wedstrijden in de 80ste minuut hoogtepunten 1.
Ja, dat weet je ook. Dat je gewoon, ja. Maar dat is inderdaad wel confronterend. Ja. Bij Brazilië had je heel veel inderdaad puntjes waar je op kon terugklikken. Ja. Maar gisteren was ik zelf voetballer.
Zwitserland-Cameroen, denk ik, was je snel klaar.
Ja, bij welke wedstrijd was er nou geen één keer...
Uruguay.
Uruguay-Zuid-Korea. Geen één keer op doel geschoten.
Ja, geen één keer tussen de palen. Dat was een unicum.
Ja.
Het is toch ook een WK van rare, unieke momenten.
Maar deze dat was is toch wel echt...
Hebben jullie Suarez zien rennen? Want dat vond ik ook een unicum.
Ja.
Of ik rennen. Nou ja.
Mijn Ajax hart ook van bloeden.
Ja. Ik vroeg me af of die door Unox gesponsord werd.
Alleen nog zo oranje mits op te moeten...
Ja, maar dit is toch
echt... Ja, wat kunnen we daarover zeggen, Suarez? Hij was iets te dik.
Ja, is toch opvallend, denk ik, toch? Op een WK dat je kilo of 5 extra mee torst.
Hem gaan ze dat niet uitgooien, toch?
Ja, maar dat is toch niet te geloven? Dat kan toch niet?
Nee. Maar hij is naar Uruguay zelf gegaan weer, toch? Om te voetballen.
Ja.
En daar wordt hij natuurlijk gewoon lekker verwend. Dus zijn moeder
ik snap allemaal wel hoe dit tot stand is gekomen. Maar dat je dan als bondscoach denkt, die zet ik erin.
Ja.
Dat snap ik dan weer niet zo.
Nou ja, maar dat is hetzelfde als met Ronaldo. Dat die jongens staan kennelijk boven de wet en boven alle pickorders. En die worden meteen al ingevuld op de lijst.
Het is ook wat misschien wel het toernooi van de oude verdetten die afscheid nemen. Maar misschien een aantal een beetje te laat of zo. Hè? Ja. En dat ook bondscoaches dus daar aan meewerken en dat faciliteren. Want je ziet natuurlijk hetzelfde bij België. Dat je ook denkt,
België is belachelijk.
Dat kan toch niet meer.
Mensen worden helemaal lijp als het over Hazard gaat. Dat hij nog speelt.
Nee, ja. En terecht. Maar er staat ook in Jan, het hart van de verdediging.
Over Ajax harten.
Ja.
Jan Vertonghen kan toch ook...
Oh, die was slecht.
Ja. Nou ja, die heeft gewoon, ik denk, 20% van snelheid ingeleverd of zo.
Hij was natuurlijk altijd al een klein beetje houterig omdat hij lang was en zo. Maar dit was echt... Klagen wij over Blind, hè? Heb je bij België Vertonghen?
Ja, maar die staat in het centrum. Dat is ook een ander verhaal.
Ja, maar, nou ja, maar wel aan de link. Ah, ze speelden ook 5.
Die Den Donker vind ik wel goed, trouwens. Dat is de enige die het goed doet achterin.
Ja, en die Trossard, toch? Die
Trossard voorin, ja. Dus,
Hazard inkwam. Ja, en zijn we natuurlijk ook wel echt te balen met die spits. Dat Lukaku geblesseerd is. Want dit, ook al scoort hij een prima doelpunt op die paas van al de wereld. Die spits heeft verder echt geen pepernoot geraakt.
Nee, maar er zijn allemaal verklaringen. Maar die ouderen, die hoef je er niet allemaal in te zetten. Nee. Laat ik het zo zeggen.
Nee, doorselecteren, hè? Wat Van Gaal wel weer heel goed heeft gedaan.
Ja.
Wie gaat er nog inkomen bij Oranje? Dat we,
Wat heb je zonnebril opgezet? Ja, ik had een beetje last van dat licht.
Dit, hij krijgt het nu echt wel hoog in zijn bol. Want hij zit hier gewoon met een zonnebril en een Brazilië shirtje. Ja. En een jasje erover, weet je. Er zit hier een rockster aan tafel. Dat is niet normaal.
Nee, hou hem op, Frans. Hou hem op. Dat is
maar
echt...
ook de soepelheid waar die Ray Bench.
Nou, ik
kijk mee
jou aan, Guusje. Ja. Ik draai naar links en ik zie opeens een hele andere Frans. Wat is dit goed? Heb je echt last van het licht?
Ja, een beetje last van het licht.
Heb je last van staar of iets?
Iedereen
of wat is
mag het? Zichzelf zijn. Het is...
Nee, het is wel... Als je vroeg opstaat, is het licht sowieso wat scheller.
Ja, ik ga altijd met de zonnebril naar buiten. Ook al behalve
voor de luisteraar, er is hier ook wel echt studiolicht, hoor. Ja. Het is niet dat...
Oh, wat grappig dit. Ik ben helemaal van mijn apropos. Waar hadden we het nou over?
Nederland, wie moet erin?
Oh ja, ik was nog benieuwd, want dat is altijd wel... Ik hou van voorspellen. We doen ook nog even de uitslag zo. Maar gaat er nog iemand inkomen? Want hij bijvoorbeeld in Brazilië toen, Van Gaal, heeft hij alles 23 spelers laten spelen. Het zijn er nu de 26, dus ik weet niet of dat... Maar gaat bijvoorbeeld Xavi Simons nog een helder rol vervullen, waar we toch allemaal dol op zijn? Of komt Noah Lang opeens erin?
Ik denk dat je die meer moet gebruiken als je meer ruimte krijgt. Ik denk dat hij eerder nog Luc de Jong inbrengt als het niet lukt. Alle ballen op Luc.
Ja.
Dus daar zie ik nog wel. Ik zie wel
zeker tegen, tegen Qatar. Er is iedereen geloof ik 1,73 in de verdediging. En ze kunnen ook niet echt koppen. Ja. Op één na. Dus dan zou ik inderdaad Luc de Jong misschien...
Nee, maar ook tegen Ecuador. Want ik denk inderdaad dat ze niet makkelijk erdoor komen. En als het dan lang gaat duren. En iedereen een beetje ongeduldig begint te worden. En van 30 meter gaat schieten. Of zo'n kluit...
Maar als je nu drie punten pakt tegen Ecuador. Dan kan je tegen Qatar... toch wel Xavi een half uurtje laten buiten spelen, toch?
Wel gewoon basis zelf beginnen en dan lekker gek wisselen.
Ja.
Dus bij Luc de Jong denken jullie dat nog wel een helder rol kan gaan vervullen?
Ja,
dat
zeker.
Kan hij wel als geen ander natuurlijk.
Maar als wij als Van Gaal naar ons luistert, dan doet hij Memphis in de eerste helft. Ja. En dan komt Luc de Jong er in de tweede helft in.
Ja, of je schuift Gakpo, Dorf, Bergwijn erin.
Ja, maar Gakpo staat misschien er al in.
Ja, naast Depay.
Bergwijn eruit halen.
Ja. Laten we voorspellen. Jij had 1-1 al geroepen, ja. Suze. Frans, wat denk jij?
1-0 voor Nederland.
Niet de brilstand?
Nee. Nee, ik bekijk het met de roze bril.
Ik denk 4-1 voor Nederland.
Oké, heb je een argument?
Nee, maar ik word helemaal gallisch van die... Ik ga zo slecht in mijn poeltje ook, omdat ik dacht ik roep gewoon 4-1.
Oké, mag...
Dank jullie wel voor het luisteren. Ik heb genoten. Ik hoop jij ook. Tot morgen.
De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. 2 nummers voor €17,50. Neem een jaarabonnement op Hartgras. Dat kost slechts €41,50 voor 6 nummers. En je kan ook nog eens een keer een digitaal abonnement nemen... voor €25 per jaar. Het hele gezin kan mee profiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op één knop en je bent abonnee.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.